Thank you. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons meekijken. Een speciaal welkom aan de groep van het Koningskind die vandaag bij ons aanwezig is. Leuk dat jullie er zijn. Vanmorgen zal broeder van harte een leesdienst verzorgen. Ook welkom. Er is vandaag geen Bijbelklas. Bij de ingang van de kerk zijn puzzelbladen uitgedeeld. Als je die nog niet hebt, kun je ze nu nog even pakken. Voor het startweekend zijn op het bord bij de ingang van het kerkgebouw inschrijflijsten opgehangen. Ten behoeve van de activiteiten. Dus allemaal even inschrijven. Leuk. De kerkraad deelt mee dat Erik Leuzink en Sylvana Oost kerkelijke huwelijksbevestiging hebben aangevraagd. Zij willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente om zijn zegen vragen. Wij zijn blij met dit voornemen en gaan ervan uit dat u er ook van harte mee kunt instemmen. De dienst zal hier gehouden worden op vrijdag 16 augustus om 4 uur 's middags en Albert-Jan Holsappels zal daarin voorgaan. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en het kerkpunt. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk, via Scipio of de bank. Straks na de dienst is er koffie, thee en fris voor alle gasten en gemeenteleden. Iedereen is van harte welkom. De kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen. Er staan hier 3 glazen water. Ik heb het wel heel erg warm. Maar of ik 3 glazen nodig heb, als ik het nu erg vind, doe ik even mijn jasje uit. Zo. Tijmen, bedankt dienst van het ouderling voor de mededelingen en de opening in de consistoriegebed. Dankjewel. Ik mag vandaag een preek houden die ik eerder als overdenking heb gehouden in het verpleeghuis waar mijn moeder verbleef. In afstemming en onder supervisie van onze dominee is de overdenking aangescherpt en mocht ik van de kerkraad deze preek houden. Bedankt voor het vertrouwen daarin. Dat we mogen ervaren dat de Heilige Geest het woord mag vertalen in onze harten en ons geloof mag gaan groeien. Het thema van de preek is beloftes maken schuld. Indien mogelijk laten we nu gaan staan en met elkaar zingen. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Laten we een moment stil worden voor God. Verhef uw harten. Deze God geeft ons zijn zegengoed. Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van God, onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Als antwoordlied hierop zingen we opwekking 125. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Nu staat op de liturgie de wet. En elke zondag lezen we de wet, de 10 geboden, of we doen belijdenis van ons geloof. En ik probeer dit te verwerken in wat dat te maken heeft met de vrucht van de Heilige Geest. We zeggen vaak vruchten van de Heilige Geest, maar het is maar één vrucht. De vrucht van de Heilige Geest, maar die bestaat uit 9 delen. Dan heb ik geprobeerd iets in te vertellen wat mij bezighoudt elke dag van mijn leven. En ik hoop dat over te kunnen brengen aan u. We weten namelijk dat we in zonde zijn geboren en ontvangen. En we mogen geloven dat er verlossing is. En daarvoor mogen we eeuwig dankbaar zijn. We moeten er dan ook naar willen handelen om God de lof en de eer te geven. Geloof is een serieuze zaak. We spreken dan ook over de hel of de hemel tot in de eeuwigheid. In mijn geloofsleven stond voor mij altijd centraal dat ik in de hemel wilde komen. Misschien is het eerlijker om te zeggen dat ik vooral maar niet in de hel zou komen. Dit was en kan soms nog een worsteling zijn. Maar meer en meer ga ik beseffen dat het niet om mij gaat, maar om het loven en eren van onze God. Hij, de grote, machtige, liefdevolle Vader, voor altijd mogen eren, dat is pas hemels. Daar mogen we nu al mee bezig zijn. Dit doen we door hem te eren, door ons aan de wet te houden en door het doen van geloofsbelijdenis. De wet, je zult niet stelen, je zult zijn naam niet ijdel gebruiken enzovoort. En de belijdenis, ik geloof in God de Vader, de Almachtige enzovoort, komen tot uiting in de vrucht van de geest. Deze staan beschreven in Galaten 5 in het Oude Testament. Ik benoem de vrucht. Maar een vrucht moet groeien, alvorens die smaakvol is en goed is. Ik ga u nu de 9 delen van de vrucht noemen. En vraag u en jou is bij jezelf na te gaan, wat zou ik doen? De vrucht genaamd liefde. Hoe, aan wie kan jij nog meer liefde geven? De vrucht genaamd geduld. Ik wil dit nog meer tot uiting laten komen door. Vult u zelf maar in. De vrucht genaamd geloof. Ik ga getuigen van mijn geloof door. De vrucht genaamd vreugde. De vreugde die ik ervaar ga ik delen met. De vrucht genaamd vriendelijkheid. Valt mij het meest moeilijk als. De vrucht genaamd zachtmoedigheid. Niet alleen voor mijn beste vriend, maar ook voor. Ben ik zachtmoedig? Voor wie? De vrucht genaamd vrede. In het klein kan ik mijn steentje bijdragen door. De vrucht genaamd goedheid. Als ik het goede doe, dan zie je daardoor. De vrucht genaamd zelfbeheersing. Wat ik moeilijk vind is. Dat ga ik veranderen. Het is de vrucht van de geest. Deze 9 delen van de vrucht. De Heilige Geest werkt in ons. We kiezen dan ook niet uit één van deze vruchten, het is één vrucht. We mogen en moeten hier ons hele leven aan werken, zodat die ene vrucht blijft groeien tot eer van onze God. Bij het leger des Heils, waar ik lang gewerkt heb, zeiden ze vaak, zolang je niet in de hemel bent, moet je zorgen dat je meewerkt aan het maken van een stukje hemel op aarde. Neem de verantwoordelijkheid op jou, op u, om die vrucht te laten groeien. Laten we zingen als antwoord op deze wet en deze belijdenis. Psalm 25, versen 2 en 6 uit de oude berijming. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. u voorgaan in gebed. Almachtige God en Vader, dank u wel dat we hier gezamenlijk bijeen mogen komen. U heeft ons gezegd dat waar meer dan twee mensen in mijn naam bijeenkomen, u er ook zal zijn. Wat is dat onvoorstelbaar groot, Heer, dat te weten dat u op dit moment bij ons bent. We mogen dan enkel genade ervaren. Wilt u bij het openen van de Bijbel bij ons zijn? Wilt u al onze gedachten, die ons af kunnen houden om goed te kunnen luisteren, parkeren? En zo zuiveren dat we uw woord uit de Bijbel goed kunnen horen en kunnen verstaan. We vragen dan ook om wijsheid in u en kennis van u, zodat de Heilige Geest het woord tot leven kan brengen in onze harten. Wilt u met een ieder zijn die een taak heeft te verrichten tijdens deze viering? Geloven kunnen we op zulke verschillende manieren. Vanuit ons hart, vanuit ons verstand en met onze handen. Zo laten veel van onze gemeenteleden zien welke gaven zij van u ontvangen hebben. We willen u daarvoor danken. We danken u voor de mensen die hier naartoe gekomen zijn. Voor de eerste keer of bij herhaling. Op vakantie of net terug van vakantie. Bekende mensen of onbekende mensen voor ons. Maar voor u zijn we allemaal bekenden. Zo vragen we u, wilt u met ons zijn tijdens deze eredienst? Dit alles vragen we u niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus Christus wil alleen. Amen. We gaan nou naar het kinderlied luisteren. Er staat een filmpje voor, geloof ik. Die gaan we nou zien. En daarna zal Hilly Meiboom de schriftlezing verzorgen.
Klap maar mee. Maak je niet druk over wat je zult eten. Wees niet bezorgd over kleren of geld. Vergeet niet dat God je nooit zal vergeten. Ja, hij heeft zelfs al je haren geteld. Maar geef God de eerste plaats in je leven. En hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Elke dag steeds weer. Leef dus gewoon bij de dag met de Heer. Maak je niet druk voor de dag van morgen. Wat er misschien wel niet komen kan. Want iedere dag heeft zijn eigen zorgen. En weet je, je wordt er geen dag ouder van. Maar geef God de eerste plaats in je leven. En hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Elke dag steeds weer. Leef dus gewoon bij de dag met de Heer.
Matteüs 6 vers 26.
Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels.
Maar geef God de eerste plaats in je leven. En hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Elke dag steeds weer. Leef dus gewoon bij de dag met de Heer. Maar geef God de eerste plaats in je leven. En hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Elke dag steeds weer. Leef dus gewoon bij de dag met de Heer. We
lezen eerst uit Jesaja 53. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. We dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Met mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor de zondaars op. Lezen we uit Romeinen 8. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen God zijn. En als wij zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.
Aldus het woord van God. Dankjewel, Heli. Een mooie voordraagstem heb je. Het lijkt net als ik daar zo zit en geen bijbeltje heb, dat ik niet meelees. Maar dat doe ik wel. En kijk, daar staat ook een camera. En dan zit ik te kijken daar naartoe. Dus ik lees ook mee, hè. Ja. De preek, zoals ik al zei, heb ik in eerste instantie gemaakt voor mensen in hun laatste levensfase. Ik probeerde een hoopvolle overdenking te maken. Ik ging de Bijbel lezen en googelen op het woord belofte. Op wie of wat kan ik vertrouwen? Kan ik blind op mijn naaste vertrouwen? Kan ik wel blind op God vertrouwen? Met deze vragen in mijn hoofd ben ik de Bijbel gaan lezen. Als ik God kan vertrouwen, waar blijkt dat dan uit? Deze zoektocht van mezelf wil ik graag met u delen, omdat ik denk dat velen van u iets hebben met iemand vertrouwen, vertrouwd worden. En dat dat soms heel moeilijk is om iemand te mogen vertrouwen. Of dat je zelf vertrouwd wordt. Het thema van de preek is beloften maken schuld. Wellicht weet u dat nog, toen u een kind was en je naar school moest. Mama zei, als je straks thuis komt, gaan we lekker pannenkoeken eten. Je ging maar snel naar school. In de hoop dat het snel voorbij ging en je snel naar huis kon gaan om lekker pannenkoeken te gaan eten. Oh, de lessen op school leken lang te duren. Maar uiteindelijk ging de schoolbel en je rende naar huis. Lekker, pannenkoeken eten. Je stormde het huis in en kon niet wachten om aan tafel te gaan. Maar mama komt binnen en zegt, sorry kind, maar ik heb toch maar gewoon de tafel gedekt. De pannenkoeken krijgen wel een volgende keer. Maar mama, je hebt het toch beloofd? Beloften maken schuld. Ik denk dat je nu nog weet, kan voelen hoe vervelend dat is. Of de beloftes die we als mensen elkaar maken omtrent werk of geld. Ja, dat is goed. Ik kom volgende week wel langs om je te helpen te maken. De werkzaamheden moesten echt af en je zat maar te wachten tot die kennis langs zou komen om je te helpen. Maar iedereen die kwam, behalve degene om je te helpen. Boos was je. Kwaad. Hij weet toch dat ik nu in de problemen kom? Waarom is hij niet gekomen? Hij beloofde dat toch? Als hij nou even gebeld had, dat het niet mogelijk was om langs te komen. Maar nee hoor, niets van dat alles. Hij is niet geweest. Ik kan er ook niet van op aan. Ach, gelukkig. Degene die ik altijd wel kan vertrouwen is mijn beste vriend. Die komt altijd zijn belofte na. Ik krijg nog 100 euro van hem. Hij kon het me deze week brengen. Ik heb het geld hard nodig, want anders kan ik geen boodschappen doen. Voor de kinderen moet ik echt wat gezonds klaarmaken en ik hoop dat er wat overblijft, dan kan ik een zakje chips voor ze kopen. De teleurstelling was zo groot dat ik zelfs niet om mijn beste vriend kon rekenen. Hij kwam het geld niet brengen. Zomaar een paar voorbeelden. Heeft u nu een voorbeeld in uw eigen hoofd dat uw vertrouwen beschaamd werd? Of dat u het vertrouwen van een ander beschaamd heeft? Ik denk dat u, als ik dit zo vraag, en u denkt naar uw eigen situatie, dat u nou nog gevoelens van verdriet kan hebben van wat je de ander hebt aangedaan of wat de ander jou hebt of u heeft aangedaan. Boosheid, teleurstelling, wanhoop, onzekerheid, dat ervaar je dan allemaal als mens. Je kan er slecht van slapen. En dan kan je weken bezighouden. Zelfs nu, als ik het nu benoem, zoals we het nu met elkaar hierover hebben, kan je dat gevoel terughalen en kan het je bij de strot vliegen. Wat een troost is er dan, dat onze God altijd zijn beloftes nakomt. We lazen net Jesaja en Romeinen. De Bijbel bestaat uit twee boeken, eigenlijk twee grote boeken. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, dat las Hilly net over Jesaja, en dat is een profeet. En die voorspelde, dat stukje lassen, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen, hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Weet je wanneer hij dat zei? Dat zei hij 750 jaar voor kerstfeest. Dus die belofte vanuit het Oude Testament van Jesaja was al 750 jaar voordat Jezus geboren werd en de lijdensweg moest gaan. Jezus is 33 jaar oud geworden. En Paulus schreef in de Romeinenbrief, wat Hilly ook las, van samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Die brief werd geschreven 60 jaar na de geboorte van Jezus. Dus als we dat bij elkaar optellen, is het 810 jaar geleden. In dat tijdsbestek werd deze belofte gedaan door God en kwam die na. Moet ik er zo lang op wachten? En God had hem al aangekondigd, 750 jaar van tevoren. En nu nog, in 2024, geldt die belofte nog steeds. Dat we meelijden met hem, maar dat we ook weten, het is volbracht. Wat een groot God om niet alleen deze beloftes, maar alle beloftes uit te laten komen. Wist u dat God 500 beloftes heeft gedaan? 500. Dat is wel heel veel, hè? En ze staan allemaal in de Bijbel. Sterk nog, hij maakt al die beloftes waar. Ik heb ervoor gekozen om maar 3 beloftes uit te werken. Beloftes die voor veel mensen en ook voor mij veel betekenis kregen in mijn leven. Mocht je zelf houvast hebben aan andere beloftes, en zeggen, oh, die belofte, die lees ik uit de Bijbel, die is voor mij van toepassing. Deel ze eens bij de koffie straks, of met uw man, een vriendin, een vriend, met de kinderen of met buren. Het delen van je geloofsleven, ook de beloftes, versterkt elkaars geloof. En daarmee eren we God. 3 beloftes. Belofte 1. Je hoeft niet bang te zijn. Dat belooft God. Dat staat in Lucas. Er staat, vrees niet, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Of in Matthäus staat, maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ik denk dat u dat wil weten. Ik wel tenminste. Tjonge, wat heb ik me zorgen kunnen maken. Terwijl dat heel anders liep. En ik achteraf kan zeggen, God was met me. Maar hoe moet ik me dan geen zorgen maken? Ik ben bang dat ik kanker heb. Ik ben bang dat mijn huwelijk kapot gaat. Ik heb het aan mijn hart. En dan niet bang zijn? Ik blijf zitten op school. En dan? Ik word gepest. Ik word mishandeld. En dan niet bang zijn? Niet boos zijn? Verdrietig? Vol van zorgen? Wat heb ik moeten leren? En nog, dagelijks het gesprek aangaan met God. Bidden dus. Bidden, bidden, bidden. En dan alles bij hem brengen. Dat geeft me eerlijk gezegd wel wat lucht en rust. Maar ik ben nog niet klaar met mijn gebed. En ik trek aan alle touwtjes om zelf maar weer de verantwoordelijkheid terug te nemen. Vooral niet bij God te laten liggen. En me weer zorgen te gaan maken. En het weer van mezelf te verwachten. Keer op keer trap ik in die valkuil. Hij zei dus 2024 jaar geleden al. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. We hebben er zelfs een gezegde van gemaakt. Geen zorgen voor de dag van morgen. Kijk naar het nu, werk, leef en ploeg. Verwonder je over het gewone. Eén dag heeft aan zichzelf genoeg. Of, een ander gezegde. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit opkomt dagen, zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Wat maken we ons dan onnodig ongerust? Vertrouw op hem. God is nu hier, hè? Hij belooft dat 2 of 3 mensen in mijn naam zijn, bijeen zijn, zal ik in hun midden zijn. Wat een belofte en wat mooi om dat te weten. Beseffen we dat wel? Dat God, de koning, nu in ons midden is? Heeft u, heb jij nu zorgen? Ga in gebed. De koning is er. Je mag het van hem verwachten. De 2e belofte. Ik geef je echt wat je nodig hebt. Vertrouw me. In Markus staat, Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Even goed luisteren naar deze zin. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En niet krijgt, maar hebt. En je zult het krijgen. Maar als ik eerlijk ben, dan gaat het in mijn hoofd als volgt. Nou, ik kan geloven wat ik wil, maar ik krijg die berg echt niet in beweging hoor. Mijn depressie gaat echt niet weg hoor, hoeveel ik ook bid. Mijn verdriet om het verlies is zo groot, dat gaat echt niet zomaar weg, hoeveel ik ook ga bidden. Kent u deze gedachte ook? Deze twijfel? Nou, nee, geen twijfel. Het is voor u en voor jou een zekerheid dat het niet zo gaat gebeuren. Hoeveel u ook gaat bidden. Maar God zegt, twijfel niet in je hart en je zult het krijgen. Er staat dus wat bij. Namelijk alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. We hebben al zoveel van God ontvangen. Maar God geeft het ons vaak al eerder en op een andere manier dan wij voor ogen hebben. Ons gebed zou dan ook moeten zijn om aan God te vragen dat hij onze oren en ogen opent om te zien wat we van hem hebben gekregen. Dat is vaak wat anders dan waar we om bidden. Maar het is wel vaak datgene wat we achteraf bleken nodig te hebben. Toen ik rond de 30 jaar oud was, moest ik voor mijn werk vaak voor groepen staan om presentaties te houden. Ik vond dat enorm spannend. Mijn gebed was dan ook vaak, God help me met mijn zenuwen en dat ik geen blackouts krijg. Zo moest ik op een dag na een bijeenkomst om een presentatie te houden, om uiteindelijk geld te krijgen voor kinderen met een psychiatrische problematiek. Ik zag er enorm tegenop. Toen mijn leidinggevende mij met een wit bekkie zenuwachtig heen en weer zag lopen, vroeg zij wat er aan de hand was. Ik vertelde dat ik een presentatie moest houden en enorm zenuwachtig was. Haar reactie was, ik begrijp het niet, wat is er aan de hand? En nogmaals vertelde ik dat ik zenuwachtig was om de presentatie te houden. Tot driemaal toe zei zij, ik begrijp het niet. Toen ik het voor de vierde keer vertelde dat ik zenuwachtig was voor de presentatie, zei zij, ik wist niet dat het moeilijk was om geld te vragen voor kinderen die het echt nodig hebben. Voor mij was dat zo'n eye-opener. Ik was bang om af te gaan. Dat ik niet goed uit de verf zou komen. Dat ik een blackout zou krijgen. Dat ik last van mijn zenuw zou hebben. Het ging om mij. En het ging niet om het geld voor die kinderen die het nodig hebben. Het ging om mijn hoogmoed. Wat heb ik hier veel van geleerd. God had mij deze leidinggevende op mijn pad gezet om voor eens en voor altijd te laten beseffen dat als ik zenuwen heb, het over mijn hoogmoed gaat. En niet over waar het echt om te doen is. Als ik in mijn leven achterom kijk, pas dan kan ik zien wat God allemaal voor mij betekend heeft. Ik zou nu bijna aan u als gemeente willen vragen, kijkt u nu eens achterom in uw privéleven? Wat heeft u van God al gehad, alvorens u er überhaupt voor hebt gebeden? Wat heeft u al gehad van God? En je hebt er nooit om gevraagd. Sterker nog, kunnen we als gemeente achterom kijken en zeggen wat we al hebben gehad als gemeente, zonder dat we hier met elkaar over gebeden hebben? Zijn we dan als gemeente gegroeid door wat we al gekregen hebben, zonder erom te vragen? Is het dan altijd makkelijk?
Nee.
Zeker niet. Want zoals we lazen, wij moeten delen in zijn lijden om het hem te kunnen delen in Gods luister. Makkelijk? Nee, zeker niet. Maar hoopvol, liefdevol, zeker. De derde belofte. Een andere belofte heeft God gegeven na de zondvloed. Hetgeen Noach en zijn familie mee moesten maken. God zei, ik zal het nooit meer zo laten regenen dat de wereld door water vergaat. Als teken gaf hij ons de regenboog. Hij gaf dit teken niet alleen aan ons als mensen, maar ook aan zichzelf. Want in Genesis staat, vers 14, wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond, Gods verbond, met jullie en met al wat op aarde leeft. God laat het nooit meer zo hard regenen dat de wereld vergaat. Dat u of ik verga. Want regen kan ook staan voor verdriet, depressies en vele andere narigheid. Maar mocht u het zwaar hebben, denk dan aan de regenboog, de verbondsboog. Besef dan bij het zien van de regenboog dat op hetzelfde moment dat wij de boog zien, God deze boog ook ziet. En dat hij zichzelf herinnert aan de belofte die hij zelf gemaakt heeft. De regenboog laat zien dat God nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Als je weer een regenboog ziet, denk dan alsjeblieft aan Gods belofte van hoop voor heel de aarde. Ik heb dat zelf mogen ervaren. Toen ik met mijn vrouw op vakantie was, kreeg ik het telefoontje van de dermatoloog. Die had een verdacht plekje op mijn huid weggehaald. Kees, zegt hij, het plekje is niet goed. Ik wil je meteen verder onderzoeken. Hals over kop ging ik samen met mijn vrouw naar het ziekenhuis in Hengelo. Daar kreeg ik te horen dat het helemaal niet goed was. En er werd kanker geconstateerd. Na de nodige onderzoeken en vervolgafspraken gingen we weer naar ons vakantieadres in Limburg. Ik was erg onrustig, verdrietig, onzeker, onmachtig. Ik had veel steun aan mijn vrouw en samen gingen we aan het eind van de dag een eindje wandelen. Bovenop een van de mooie Limburgse heuvels verscheen er een regenboog. Terwijl we keken verscheen er nog een. Een dubbele regenboog. Ik werd hier zo diep door geraakt en nu weer merk ik. Dat ik vanaf dat moment wist, wat me ook gaat overkomen, God is met mij. In leven en dood zal hij altijd bij me zijn. Deze twee regenbogen, dit teken van God gaf en geeft mij vertrouwen en troost waaruit ik en u en jij altijd mogen putten. Toen de dominee, Al-Jan Holsap en ik, ter voorbereiding op deze preek hier samen over zaten te praten, zeiden we tegen elkaar, wat een mooie belofte geeft God ons toch. Wat een mooi cadeau. Waarom zou iemand dit niet aan willen nemen? Blijven we twijfelen, theologische discussies voeren? Blijven we bang voor de wet? Houdt ons dat allemaal af om de beloftes van God aan te nemen? De dominee schetste een mooi beeld. Hij liep naar de deur en zei, stel je voor dat je aan het wandelen bent of dwalende en deze preek aan het overdenken bent en je komt bij een gebouw aan waarop de deur staat geschreven voor de uitverkorenen. Zou je dan naar binnen gaan? Nee. Als nu op de deur staat geschreven, hier woont de grote, almachtige en liefdevolle vader. Wees welkom. Zou je dan naar binnen gaan? Als je eenmaal binnen bent en je de deur sluit, weet je wat dan op de achterkant van die deur staat? Voor de uitverkorenen. Zo stonden we stil bij 3 van de 500 beloften. 500 beloften, hij komt ze allemaal na. Het is volbracht, er is genade. Niet door werken, maar door genade. Het is het grootste geschenk van God. Wat een grote God hebben we toch. Wat zou het heerlijk zijn om hem te mogen begroeten, om bij hem te zijn tot in eeuwigheid. Maar voor nu leven we in het aardse huis. Tijdelijk. Tijdelijk is ook te vergelijken als we op vakantie zijn. In een tent of caravan of campen. Hartstikke leuk. Maar na een paar weken wil je weer naar je eigen huis. Meer ruimte, geen kou en winderigheid meer. Goed beschermd tegen regen en zon. Als je hopelijk ouder wordt, mag je in het grote, beschermde huis van God komen. En realiseert u zich dat ik dit heb verteld in een verpleeghuis waar mensen met hun laatste dagen bezig waren. Als je hopelijk ouder wordt, mag je in het grote beschermde huis van God komen. Beschermd tegen alle pijn en verdriet. Wat zal het mooi zijn. Deze hoop die we mogen hebben, betekent dat God ruimte in onze harten aan het maken is voor de eeuwigheid. Hij werkt nu al in ons. Durf sterfelijk te zijn. We wachten en hopen op wat nog mag komen. Dit verwachten wordt prachtig verwoord in het gedicht van Rozemarijn Vossenbelt. Ik twijfel steeds of ik dit voor moest dragen. En tot nu toe twijfel ik, maar ik doe het toch. Zoveel gedachten, zoveel woorden, is allen uitgesproken nu de aardse tent wordt afgebroken. Zoveel emoties, zoveel tranen. Loslaten doet pijn. We willen nog even hier zijn. Een kruis, een doornenkroon, komen in onze gedachten. Afscheid wordt steeds meer verwachten. Een gebaar, een blik. Als het lichaam niet meer wil, vallen woorden steeds meer stil. Het uitzicht, de toekomst, vertrouwen in Gods macht. Dit geeft ons samen kracht. Gevouwen handen, open Bijbel. Afscheid wordt steeds meer blij uitzien naar de Heer. Gods beloften, zijn trouw, maken ons bereid hem te ontmoeten in heerlijkheid. Een lof vol vreugde kan worden aangegeven, want over het graf zien wij het leven. Zonder eenzaamheid, zonder pijn. Een leven zonder afscheid, stralend leven, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu een lied zingen van Sela. Fijn dat je dat allemaal weer wil begeleiden, Cor. Ik zal er zijn, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. mag ik u voorgaan in gebed. God en Vader, dank u wel dat we mochten luisteren en hopelijk horen over uw beloftes. U komt ze allemaal na. Maar wij zijn vaak zo kleingelovig en denken dat er niet gebeurt of niet voor ons is weggelegd. Heilige Geest, wil u dit geloof alsjeblieft in ons allen bewerkstelligen. Dat we geloven dat er enkel genade is en bij u mogen komen tot in de eeuwigheid. We bidden voor alle landelijke gebeurtenissen, heren. De politiek, zowel plaatselijk, provinciaal als landelijk. Iedereen heeft zijn mening over armoede, geweld, de vluchtelingenproblematiek, de LHBTIQ-vraagstukken. Vaak staan de meningen recht tegenover elkaar en drijft ons dat eerder uit elkaar dan dat we elkaar weten te vinden. Wilt u ons naast veel wijsheid uit de Bijbel ook liefde geven om alle problemen op de juiste wijze met elkaar te kunnen bespreken en er ook naar te kunnen handelen? We bidden voor de wereldgebeurtenissen, de vele oorlogen. Denk aan Sudan, waar 10 miljoen mensen op de vlucht zijn. 10 miljoen, heren. Ongelooflijke grootheden. De hongersnoden die er zijn, de politieke oorlogen. Heer, wees alsjeblieft met alle machthebbers. Ook met ons eigen koningshuis. En dat we met elkaar ons steentje bij mogen dragen aan de wereldvreemde en armoede. Maar heren, vaak laat ons al deze grote gebeurtenissen koud op het moment dat ons iets persoonlijks raakt. De opname in het ziekenhuis voor komende week, of een dreigende relatiebreuk, of een verslaving die ons parten speelt, of huiselijk geweld wat plaats kan vinden, ook onder christenen. Heren, je zou het maar meemaken. Wilt u diegene toch bekrachtigen en uitzicht geven hoe daar uit te komen uit die individuele pijnlijke momenten. Veel problemen die er vaak achter gesloten deuren en ramen plaatsvinden. Wilt u alsjeblieft met al diegenen zijn die hiermee te maken hebben. Ik wil nu een moment van stilte in acht nemen en dat u uw persoonlijk gebed, waar u bij stil wil staan, aan God kan toevertrouwen. Wilt u onze gebeden verhoren, God? En dat we met elkaar dit gebed mogen afsluiten door gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Nu is er gelegenheid voor de collecte. Op de bekende manieren allemaal. En mocht u de bekende manieren niet weten, vraag even uw buurman en buurvrouw hoe u uw geld kwijt kan raken. En dan, oké. De kinderen kunnen opgehaald worden uit de crèche. En als het orgel inzet, dan gaan we met elkaar staan en zingen we het slotlied Abba Vader. En na het slotlied de zegen en daarna het amenlied. Mogen de Heer ons zegenen en ons beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven.
Thank you. Thank you.